Mevrouw Jonker, Leen, Henk en Isa, Johan en Tirza, Alex, Vicky en Lizzie. Ik wens jullie ook heel veel sterkte toe. Ook wanneer we met elkaar een ogenblik ook stilstaan bij het leven van uw man. En de boodschap die ook de Heere God aan ons ook wil meegeven. Allen die genodigd zijn op deze begrafenis. Het overlijden van Johannes Jonker heeft ons hier bij elkaar gebracht. We willen zijn naam gedenken voor Gods aangezicht. En bidden om troost en kracht. En we willen ook iedereen, voor zover we dat niet hebben kunnen doen, condoleren, ook met het verlies. We beginnen samen deze dienst, die in het teken staat, ook van Gods tegenwoordigheid. En dat spreken we uit met een formule. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt. Van generatie tot generatie, ja tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. We zetten samen ook deze dienst voort door met elkaar te zingen het lied 125. Groot is uw trouw, o Heer. En daarvan de versen 1 en 2. Ik geef aan dat ook deze liederen, of een aantal, ook gekozen is door Johannes Jonker, die ook zijn eigen begrafenis had voorbereid. Het was al enige tijd geleden, maar de gegevens waren er nog. En ik kom daar straks ook in mijn overdenking daarop terug. We zingen nu het lied Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. En Gij geeft ons vrede. Vergeving van zonden. Wij willen u ook samen bidden om de opening van het woord en ook de betroosting van de Heilige Geest. Zullen we ook samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We zijn hier bij elkaar, rondom ook de familie. Die straks ook, Heere, een taak hebben te doen die niet eenvoudig is en waarin ze ook de kracht van u nodig hebben om straks een geliefde man, vader, een schoonvader, een opa, Hans Jonker, ter aarde te bestellen. We zijn hier bij elkaar om ook hier zijn leven te overdenken en ook te luisteren naar een boodschap die tot vertroosting en tot bemoediging wij allemaal ook nodig hebben. U weet waar wij staan en hoe we ook staan in ons leven. En wat er ook op een dag als vandaag op ons afkomt, in het bijzonder ook, Heere, voor zijn vrouw. U weet van alle omstandigheden af. Hoe moeilijk en hoe zwaar het ook in de laatste weken is geweest, toen ze samen verkeerden, ook in het Maastad Zorghotel. Het leek even dat het de goede kant zou uitgaan. Maar toch zijn daar onverwacht toch weer de complicaties gekomen en een operatie dat helaas ook zijn einde heeft ingeleid. En Heere, nu komen we tot u om ook te bidden om vertroosting en kracht en sterkte die we nodig hebben. En mogen we uw woord lezen en daar ook het nodige uit horen. En geef dan ook uw Heilige Geest die we nodig hebben om het woord te begrijpen, in zoverre dat ook voor ons mogelijk is. Wij zijn mensen, Heere, dat belijden we u. U bent veel hoger en kijkt veel verder dan wij. Maar u wilt ons wel dingen duidelijk maken door uw woord. Maar meer dan dat bidden we ook om geloof en vertrouwen dat u ons leven stuurt en leidt en dat u ons oproept om ook, ja, naar Jezus Christus toe te gaan en het van hem te verwachten. Want hij heeft immers ook laten klinken in zijn leven tegen iedereen die het maar horen wilde. Ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Zo mogen we weten dat ook ons sterven een doorgang is tot de eeuwige heerlijkheid. Wie Christus Jezus mag kennen en heeft aangenomen als zijn redder en verlosser. Wij bidden om een zegen, Heere, in alles wat we doen. In het luisteren naar uw woord, in het zingen met elkaar. En ook als het gaat om het geheel van de begrafenis in goede orde en met eerbied en ontzag ook mag gebeuren. En wil zo hen allen vertroosten en bemoedigen. Zo leggen we deze dienst van woord en gebed in uw handen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Ik lees met u twee gedeeltes. Dat zijn ook gedeeltes die uw man en vader en opa ook heeft uitgekozen, dat die gelezen zou worden ook op zijn begrafenis. En dat willen we dan ook doen. Ik lees eerst met u uit Johannes 14, vers 1 tot en met 7, die ook voor u is afgedrukt. En daarna uit 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10. Daar luidt het woord van God als volgt. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en u hebt hem gezien. Over de eerste schriftlezing, de tweede uit 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, schrijft Paulus hier. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Here. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens. En of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We willen straks met u stilstaan bij 2 Korinthe 12, vers 9b, de woorden, mijn genade is u genoeg. Op een klein briefje had hij geschreven dat het daar deze morgen over zou moeten gaan. En daar wil ik dan ook een aantal woorden aan wijden. Voordat we daar samen over nadenken, zingen wij van Psalm 77, vers 8 en 11... Dan kan ik me voorstellen dat sommigen misschien deze psalm niet kennen, omdat u misschien niet zo vertrouwd bent ook met de gemeente, met de kerkelijke liedbundels. Het is een bijzonder lied waarin ook uitgesproken wordt dat God hele bijzondere wegen met ons gaat. En daarom heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En het 11e vers heb ik ook een beetje gekozen met wat hij in zijn leven ook heeft doorgemaakt. Een diep ingrijpende gebeurtenis. En misschien zullen velen het van u ook weten. De watersnoodramp van 1953. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. Zee en grote waters door in het nooit ontdekte spoor. Nou, je zou daarin ook, het is een lied dat gezongen is door Israël toen het door de zee heen trok, maar het is ook van toepassing als daar een ernstige watersnoodramp zich voltrekt en als je dat ook moet doormaken en daarmee ook een diep dramatische ervaring aan overhoudt. Daarom zingen we van Psalm 77, vers 8 en 11. voor zijn familie en genodigden ook op deze begrafenis. Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd. En dankbaar dat hem een lange lijden bespaard is gebleven, gaven wij u met intens verdriet kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze vader, schoonvader en opa, Johannes Jonker, Hans Jonker. En dat op de leeftijd van 83 jaar. Ach, waarschijnlijk hadden we nog gehoopt dat het beter zou gaan. U was samen met uw man in het Maasstad Zorghotel. Er waren zorgen rondom u, maar ook rondom uw man. En er kwamen toch nog weer complicaties. Dat hij opnieuw geopereerd moest worden. Vlak voor die operatie, op die zaterdag, was ik nog bij hem en kon ik ook nog met hem spreken. Ik had hem al eerder gesproken, afzonderlijk van u. En toen had hij nog hoop en verwachting. Dat hij spoedig toch samen met u weer aan de windsingel zou komen. Het is zo anders gelopen. Ik was net ook aan het bidden met hem, nadat we met elkaar gesproken hadden, toen ik de voetstappen van de arts hoorde, om hem te vertellen dat hij nog een operatie zou ondergaan. Hij had een ontzettende pijn. En daar kon hij nauwelijks tegen, dat zei hij ook tegen mij. En hij zei ook tegen mij, dominee, ik heb, toen ik zo'n pijn had, de Heere gebeden, ach Heere, neem hem maar weg. En anders, ja, dan wilde hij nog wel graag bij u blijven. En bij de kinderen. Dat was ook heel goed te begrijpen. Ik heb op dat moment ook deze zorg en deze vragen ook bij de Heere neergelegd. Nadat we ook een korte psalm hebben gelezen. Psalm 121, waar een kernwoord is, bewaren. De Heere zal u bewaren. De Heere zal uw ziel bewaren. Ziel, ja, wat is dat eigenlijk? Een ziel, dat is eigenlijk ook je diepste wezen. Dat is je leven. En dat is niet alleen je leven hier op aarde, maar je leven hier op aarde en ook voor de toekomst. Dat je leven bewaard wordt dwars door de dood heen. En dat als je ook bewaard wordt door het geloof, het vertrouwen dat je mag hebben in de Heer Jezus Christus, de dood, ja, een doorgang is. Dan wordt de verschrikking van de dood ook voor je weggenomen. Mag je weten, er is een eeuwige toekomst. Daar mochten we ook samen nog even over spreken. Ik zei, Jonker, als u Jezus Christus hebt ook, als een heiland, als een borg, dan mag je weten dat je ook gered bent door zijn bloed. Door datgene wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. God is een God van levenden. Gods naam is eigenlijk ook, voor mensen die dat niet zo weten, Heere. Dat staat altijd met grote hoofdletters in de Bijbel. Maar eigenlijk staat er in de grondtaal Yahweh. Dat is in het Hebreeuws, maar dat betekent zoveel als ik ben. Je zou kunnen zeggen, ik ben er altijd geweest. Ik ben er nu en ik zal er altijd zijn. God is een God van leven. God van de levenden. Ja, dat is wat de kerk ook heeft gevierd met Pasen. Natuurlijk, Goede Vrijdag. Het is een intens, indrukwekkende dag. Waar we stilstaan bij wat Jezus heeft gedaan. Op het kruis van Golgotha. Dat hij ook begraven is. Maar ook is het Pasen geworden. God, zijn hemelse Vader, heeft hem opgewekt. En hij is opgestaan. Vader kust de Zoon. Dat is zoiets intiems, er is geen mens bij geweest, dat weten we. Maar het is wel dat hij verschenen is. Verschenen ook aan verschillende mensen. Verschenen aan één vrouw. Later aan een paar van zijn discipelen. Toen aan zijn 11 discipelen. En vervolgens aan meer dan 500 mensen in één keer. Al die mensen hebben natuurlijk niet gehallucineerd. Hebben natuurlijk niet allemaal een droom gehad. Nee, die mensen hebben het gezien. Jezus, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Het klopt wat hij gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. En er is geen andere naam die aan ons gegeven is, door wie wij diep gelukkig kunnen worden, zalig worden, dan wanneer wij geloven, vertrouwen in zijn werk, in zijn woord, wat hij gedaan heeft, die naam, Jezus. Wie hem kent, wie hem dient, weet ook dat de dood niet het einde is, maar een doorgang naar de eeuwige toekomst. Hans Jonker, hij was geboren 14 augustus 1934 in Oudertongen. Hij is ook op 1 november gedoopt. Belangrijk gegeven, omdat God zegt, Hans, je hoort bij mij. Je mag nu komen binnen het Koninkrijk van God. In zijn jonge leven heeft hij ontzettend veel meegemaakt. Als kind in de oorlogsjaren heeft hij ook nog meegemaakt dat de Duitsers het land onder water hebben gezet. Maar wat een heel diep spoor in zijn leven heeft getrokken, dat is wel de watersnoodramp van 1953. Er zijn er misschien onder u die dat ook hebben meegemaakt of doorgemaakt. En dat kunnen we toch ook wel even memoreren. Dat moet ook wel. Want hij heeft daar een traumatische ervaring in zijn leven aan overgehouden. Hij was nog maar 18 jaar. Maar, en daar wilde hij eigenlijk zelf nooit over praten. En dat weten we ook wel van mensen. Maar toch wil ik het in deze dienst wel benoemen. Hij heeft 34 mensen in die periode, in dat moment, weten te redden. Maar voor zijn gevoel had hij dit nog veel meer willen doen, maar u weet hoe dat gaat. Hij heeft er niet zoveel over gesproken, omdat hij ook dingen had gezien die hem pijn gaven, dat zo diep is dat je er ook niet over kan en kunt praten. Het werd echt ook in de Oudertongen gezien als een heldendaad, maar zelfs bij de herdenking wilde hij niet dat zijn naam genoemd werd. Maar dat laat wel iets zien van wat hij heeft door moeten maken in zijn jonge jaren. Het heeft zijn hart gebroken. Het gezin waar hij uitkwam was trouwens het enige gezin in Oudertongen dat geen slachtoffers heeft gekend. Ook dat is natuurlijk opmerkelijk. Waarom al die gezinnen wel en hun gezin niet? Ja, er zijn dingen die wij niet kunnen bevatten en die wij ook niet kunnen begrijpen. Hij is nog enige jaren bakker geweest. En op 22 april 1959 is hij getrouwd met u. Leni Franke, Leentje, Jannetje, zo zijn uw doopnamen. Maar het zal voor hem geweest zijn, Leni. En u kwam ook te wonen in Rotterdam-IJsselmonde. Hij was gestopt met het werken bij een bakker, omdat hij ook conciërge kon worden op de Oldenbarneveld. Dat heeft geduurd totdat hij ook een ernstig hartinfarct kreeg. En al op jonge leeftijd een ernstig hartinfarct heeft door moeten maken. Maar wat hij ook meegemaakt had, dat was een BDE-ervaring. Misschien weet u wat dat is, maar dat is een bijna doodervaring. Hij heeft de dood in ogen gezien. Maar hij heeft meer gezien. Onuitsprekelijke dingen waar hij over zweeg. Ook daar sprak hij niet over. Maar nu begrijp ik wel waarom hij 2 Korinthe 12 heeft opgegeven. Dat hebben we ook samen met elkaar gelezen. En ik heb daar ook wat verbindingen in gelegd. Want zo zie je dat het leven soms ook zijn lijnen heeft. Daar schrijft de apostel Paulus, het zou nou te ver voeren om daar het een en ander over te zeggen. Maar dat is een apostel die niets aanvankelijk wilde weten van Jezus. Dat zeg ik er maar bij. Totdat Jezus in zijn leven kwam en zei, Saul, zo heette die eerst, wel bedenken, ik ben een werkelijkheid, ik leef hoor. Wat ben je nou toch bezig om al die mensen te vervolgen die in mij geloven? Weet wel, ze horen bij mij. Saul, wat vervolg je mij? Omdat je met die mensen die in mij geloven, dat allemaal doet. Ja, dat was een radicale omkering in zijn leven natuurlijk. En van een tegenstander, vurig als die was, werd hij een vurige pleitbezorger en voorstander. En ging hij spreken over Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En ook hij had bijna doodervaringen meegemaakt. En daar spreekt eigenlijk het begin van dit hoofdstuk over. En dan zegt hij, ja, hoe het geweest is, weet ik niet. God weet het. We hebben dat gelezen. Kennen mensen Christus 14 jaar geleden? Of het in het lichaam gebeurde of buiten? Nou, hoe het geweest is, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het gebeurd is en dat ik onuitsprekelijke dingen heb gezien. En dan is natuurlijk het spreken of er nog iets is na het leven totaal voorbij en over. Dan is 1 ding natuurlijk helder. Er is een leven na dit leven. En Jezus heeft daar een hele bijzondere plaats in. En dat is het waarom hij ook na een periode dat hij in de kerk samen ook met u min of meer toch vaarwel had gezegd en een eigen leven leidde, dat toch tot een omkeer kwam en de weg terug werd gevonden naar de kerk, ja eigenlijk terug naar God, om toch ook weer God te dienen. Zo heeft hij op 61-jarige leeftijd, heb ik even berekend, nog belijdenis gedaan. En ik heb begrepen dat u samen, u was niet in de kerk getrouwd, alsnog overgetrouwd bent. Duidelijk een markeringpunt van, en nu gaan we een andere weg. Nu willen we echt de Heer Jezus volgen en de Heer Jezus dienen. En dat is iets, als je de liefde tot de Heer Jezus gaat ontdekken, dan begrijp je wat het is. Nu weet ik wel, alle godsdiensten spreken over liefde hoor. Of het de islam is, of het hindoeïsme, of het boeddhisme. Ze spreken allemaal over liefde. Maar de radicaliteit en het fanatisme dat in alle godsdiensten soms ook wordt gevonden. En wordt verbonden soms ook met allerlei gewoontes en regeltjes en wat dan ook. Gaat soms aan een paar dingen voorbij. De liefde die zuiver is van Jezus Christus in de vergeving van zonde en schuld. En dat is iets wat in deze tijd soms als een vloek klinkt, omdat mensen niet meer over zonde soms ook willen horen. Maar dat is de realiteit van ons leven. Maar wanneer je alleen in de godsdienst blijft hangen, en het blijft alleen maar wat uiterlijk, dan ga je de kern missen van de boodschap, namelijk de persoonlijke relatie met Jezus. En daarmee met God. Die laat je zien dat er redding en vergeving en verzoening is. En dat vormt het hart van het christelijk geloof. En dat moeten we altijd, ook als dienaren van het woord, in de gaten houden. dat vormt de kern. Als je dat hebt gezien, wat het leven met Jezus inhoudt, die voor jou aan het kruis is gegaan, om al je zonden te vergeven en te verzoenen en te zeggen, dit is echt leven, dit is het echte. En dit blijft, ook al sterf je. Ja, dan krijg je het een verdieping, dan wordt het een verheerlijking, mag je eeuwig blijven leven. En is daar geen sprake meer van duisternis, anders blijf je erin. Betekent het nou voor ons als christenen en ook voor uw man dat er nooit geen problemen zijn? Nee, natuurlijk niet. We hebben er iets over gesproken wat hij eigenlijk in zijn hart heeft meegedragen zijn leven lang. Dat was natuurlijk niet eenvoudig. Watersnoodramp, hartinfarct, BDE-ervaring, al die dingen meer. Vroeg uitgeschakeld ook. Ja, als je het niet meer kan in de samenleving, dan tel je niet meer mee. Dat heeft hij aan de lijve ondervonden. Ja, zo word je soms ja, min of meer aan de kant gezet. En ik weet wel, het kan ook niet anders soms. Maar hij was wel zwak. Maar juist in die zwakte had hij misschien ook last van bepaalde doornen. Dat staat in dit gedeelte ook. Paulus die spreekt nadat hij gezegd heeft, ja, ik heb iets bijzonders meegemaakt, daar kan ik moeilijk over spreken, God weet het. Maar hij zegt, ik weet ook nog één ding, dat ik in mijn leven een behoorlijke doorn heb. Nou weet ik niet of u een doorn hebt, of u het wel eens gevoeld hebt letterlijk. Ik heb wel eens inderdaad ook, ja, toen ik een kind was, had ik in de tuin bij ons thuis vroeger een kruisbessenboom staan. En daar zaten behoorlijke stekels in. Nou, dat heb ik wel gevoeld, die stekels. Dat waren van die doornen. Nou, hier zie je ook dat beeld van die doornen. Dat Paulus eigenlijk zegt, ik heb iets in mijn leven, dat doet mij pijn. Dat doet ontzettend zeer. Het lijkt wel alsof de engel van de Satan, een soort demon, mij steeds slaat en zegt, alsjeblieft, hier. Dat doet zo zeer. Dat hij gebeden heeft, Heere God, neem die doorn toch alsjeblieft weg. En dat gebeurde niet. Ja, waarom dan niet? God helpt toch in alles? Ja, maar niet alles. Soms zijn er dingen in je leven dat als een doorn is, dat je die handicap of die pijn of die vragen, dat je daar toch steeds mee blijft tobben. Maar wat doe je dan als christen? Als je geen christen bent, dan ga je trappen. Ga je schoppen tegen God en alles wat er is. Als je een christen bent, Heere Jezus, help me door dit leven heen. Houd u me vast. Geef dat ik niet losraak van u. Dat ik steeds weer uw hulp mag ervaren. En dat is genade. En nou zijn we bij de tekst. Dat is genade. En nou snap ik precies waarom uw man en vader dit schriftgedeelte heeft uitgekozen. Want daarin komt dan precies al die elementen naar voren die hij in zijn eigen leven een beetje heeft doorgemaakt. Aan de ene kant die bijzondere ervaring, waar hij niet over kon spreken en dat hij één ding wist, God is er. En aan de andere, dat hij toch een doorn had in zijn leven en dat hij zei, ik vind het maar moeilijk, mijn leven is zwaar. Maar in dit alles, ik heb God nodig en God moet me helpen. God moet me dragen. Die moet me vasthouden. En dat noemen wij in de kerk genade. Genade die we nodig hebben om onze zonden te vergeven, zodat ik rust, vrede, liefde in mijn hart mag hebben. Echt vrij mag zijn. Zelfstandig kan zijn in het leven. Wat er ook gebeurt. Maar ook genade voor datgene waar hij mij kracht geeft. Hulp geeft. Mijn genade is u genoeg, Paulus? Zo hou ik jou bij mij. En dat is nou het mooie van dit woord. Want hij zegt dan, mijn genade, dat zegt God, ook tegen Hans, dat is genoeg. Daar kun je op bouwen. Je mag weten dat je vrij bent, dat je zonden vergeven zijn. Dat je sterven kunt. Dat je God kunt ontmoeten. Dat je mag weten van eeuwig leven. Mijn genade is rijk en ruim. En zolang je leeft, roem daar maar in. Houd dat maar vast. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Dat geldt ook voor u, mevrouw Jonker. Het gaat een moeilijke kant voor u uit in deze laatste fase van uw leven. U die altijd zo voor uw man aanwezig was, probeerde te zorgen. Ik heb daar iets van geproefd en gezien en er zijn andere gemeenteleden. Ik zie Masha zitten, die kwam ook nog wel eens bij jullie. We zagen het met elkaar, dat het soms niet eenvoudig was. Maar de Heere wil u vertroosten. Hij geeft zijn liefde, hij geeft zijn kracht, hij geeft zijn troost, ook aan u in de komende tijd, opdat u er niet alleen voor hoeft te staan. Zalig hij die Jacobs God te hulp heeft. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Mijn genade is u genoeg. En straks zal het orgel spelen. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de zere hand. Moeder, sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Helemaal alleen? Nee. U hebt lieve kinderen ook om u heen. Je hebt daar iets van geproefd van de onderlinge band. Dat is fijn. Hoe ze ook naast u staan. Zorg dragen om alle dingen zorgvuldig te regelen. Met elkaar. Dat is ook een zegen. Dat is ook fijn. Als je daarin iets mag zien. Van de hand van God. En dan kijk ik ook even naar jullie. Henk en Isa. Komt uit Polen. We hebben verschillende mensen ook uit Polen soms in de kerk zitten. Hier, wij hebben een speciale band zelfs met Polen. Op deze bijzondere wijze bent u hier. Maar ook samen met Henk. Het is niet eenvoudig geweest voor je, denk ik. Zo uit Polen zo te moeten komen. Maar toch wens ik je heel veel kracht en sterkte. Ook in de komende tijd toe. Mijn genade is u genoeg. Ook dat wil de Heere God u schenken. Ik kijk ook even naar Johan en Tirsa. Jullie hebben heel veel ook voor moeder betekent. En erbij geweest. We waren erbij toen. En ik vind het fijn om het ook te zien. Dat je dat ook op een bijzondere wijze hebt mogen doen. En ik hoop door alles heen dat u ook iets proeft. Van wat het betekent als je zo kan sterven. Als vader. Die niet bang was. En hij hield van jullie. En je was een dochter. Zo werd het even gezegd. Dat is heel bijzonder dat dat kan. Het is ook een vrucht, weet je, van zijn liefde. En dan kijk ik naar jullie, Alex, Nikki en Lizzie. Ik hoop dat ik de namen allemaal goed uitspreek. Maar het is ook, jullie hebben een opa gekend die er ook voor jullie wilde zijn. Die aandacht had voor jullie, die belangstelling had voor jullie. En dat is heel wat waard. Dat vergeet je je leven lang niet. En als je zo'n opa mag hebben, die zoveel betekend heeft, ook voor andere mensen, al is het lange tijd geleden, dat is iets wat je koesteren mag. Maar in dat alles, de boodschap die opa, denk ik, en daar kon hij misschien moeilijk over spreken, maar wat wel in zijn hart lag, iets heeft hij daar tegenover mij wat van gezegd. Ja, zegt hij, maar ik hoop ook, dat mijn kinderen en kleinkinderen Jezus leren kennen. Jezus gaan volgen. Jezus gaan dienen. Ik heb een poosje dat wat laten liggen. Misschien was dat wel een doorn. Dat hij daarmee tobde. We weten het niet. Hoeft ook niet. We hoeven dat niet allemaal in te vullen. Maar als we weten dat Vader in de hemel is, spreek je tot slot over de hemelse Vader. En de meesten, denk ik, kennen wel het gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, hemel en aarde. Ja, God is niet een of ander wezen ver weg. God wil een Vader zijn voor u en voor mij. Zo dicht komt God bij ons. Hij komt zo dicht bij ons. Ja, je moet daar iets meer van begrijpen. Als u daar meer van horen wil, dan belt u me maar op of schiet u mij maar aan. Maar door zijn geest, Vader, Zoon Jezus en Heilige Geest, Pinksteren, komt God heel dicht bij ons. Troost u ons, laat u ons zien wat echt waar is. Wat klopt in het leven. Wat liefde is. Wat hoop is. Wat toekomst is. En dan zijn we hier niet bij elkaar als mensen geen hoop hebben. Wij treuren, we zijn verdrietig, maar niet als mensen zonder hoop. Want we hebben de boodschap van hem gezegd heeft, ik ben de opstanding. En ja, dat is diep hoor. Het leven. Amen. We willen ook samen zingen. Dat is ook een lied dat opgegeven was. Psalm 25, 5 en 8. Loutere goedheid, liefde koorden en zie op mij in gunst. Je zou ook kunnen vertalen, zie op mij in genade van boven. Nou, volgende zin zegt het ook. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholen. Ja, de ellende drukt mij aan, maar ik roep u aan in angst en smart. Voer mij uit mijn angst en nood is de laatste regel. Samen bidden en ook dankzeggen. Heren, zo mochten we dus ook zingen met elkaar. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. U weet hoe we hier zitten. Met pijn, met verdriet. Misschien ook wel met vragen. Misschien ook wel in verwarring, in twijfel. Ook alles wat we horen, wat we zien, wat dichtbij komt. Maar dan mogen we ook naar u toe gaan. We hoeven net zoals een moordenaar aan het kruis alleen maar te vragen, Heere, denkt u aan mij? En toen klonk ook de woorden vanaf het kruis, heden zul je met mij in het paradijs zijn. U vraagt, Heere, dat we u in alle dingen leren nodig krijgen. En er is niet veel voor nodig. Denkt u aan ons, Heere, denkt u ook aan Leni, zijn vrouw. Voor haar niet eenvoudig vandaag, maar troost haar en sterk haar. En wilt u zo ook, Heere, hen ondersteunen van onder uw eeuwige armen, maar ook ons allen. Ook wanneer we straks naar de begraafplaats gaan, dan hebben we ook uw hulp en bijstand zo nodig. En geef ook dat daar, Heere, naast dat de zon mag schijnen, ook iets van de zon van de gerechtigheid mag schijnen. Een woord wat ook gebruikt wordt voor onze heiland Jezus Christus. En zo bidden we, Heere, wilt u met ons allen gaan, ook verder in het leven. Dat we geleid en gestuurd en gedragen worden door u en door uw Heilige Geest. We bidden ook voor Henk en Isa. Weet, Heere, wat ze nodig hebben. Ook in het pijn en in het verdriet en in de herinneringen die ze hebben ook aan vader. Weet ook van alles wat gepasseerd is in het leven. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En zo komen we ook met hun leven naar u toe. Ook Johan en Tirza. Heren, hielden veel van vader. En hij betekende ook veel voor hen. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Waar je nu misschien des te meer over gaat doordenken en nadenken. Maar wilt u, Heren, ook voor hen een hemelse vader zijn. Dat ze zo ook mogen ervaren dat u dichtbij bent. En dat u uw liefde schenkt. Natuurlijk bidden we dat ook, Heren, voor Alex en voor Nikki en Lizzie. Een opa te moeten missen doet zeer. Zeker zo'n opa die belangstelling en aandacht had. U weet ook, Heren, wat er in hun omgaat. Jong als ze zijn. Uitziend naar het leven. Verlangend naar het leven. Kijken naar de toekomstige ontwikkeling. Kijken naar de toekomst. Maar laat het ook in hun leven niet beperkt blijven tot dit leven. Maar juist wanneer we u vroeg zoeken, dan zullen we u ook vinden. Dat is uw belofte. Zo wilt u ook dichtbij komen en zegenen. Wilt u een goede herder zijn. Zoals dat onovertroffen lied dat koning David gedicht heeft. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij voert me zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. Ook in het spoor van de gerechtigheid. Al ging ik door het dal van de schaduw van de dood. Door de watersnoodramp. Door de bedreigingen in het leven. Door de ongelukken die passeren. Door dingen die er kunnen zijn. Doornen in ons leven. Al ga ik door een dal van schaduw des doods. Ik zal niet vrezen. Ik zal niet bang zijn. Want u bent met mij. U leidt mij. Uw staf. Die geven troost. Ga dat spoor in. Volg mij. En weet van leven. Heren, zo dragen we de familie en elkaar aan u op. En wil ons zegenen wanneer we naar de begraafplaats gaan. en vertroost ons. Wij bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar een lied dat hij ook heeft opgegeven. Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dat hebben we ook toen we hem herdachten in de eredienst op Paaszondag ook dit lied gezongen. Psalm 43, vers 4. Na de zegenbeden zal ook nog een herinnering worden uitgesproken door Henk Jonker. En dan zal ook de begrafenisondernemer het na die tijd overnemen. We bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Techniek. Werkt. Een verzorging. En het verhaal. Er staat hier pa. Ons pa. Maar in de Pools is het ook een kreet van als je met elkaar afscheid neemt. Tot ziens. Puur toeval. Maar het raakt mij net wel even. Lieve ma, vrienden, bekenden en overige aanwezigen. Vandaag zijn we samengekomen hier in de Emmanuelkerk om afscheid te nemen van onze vader Hans Jonker. Dus juist in deze kerk, in deze gemeente, we hebben een soort gehouden omdat pa en ook ma hier zich opgenomen voelen en thuis voelen. Ma en ook wij, als kinderen en kleinkinderen, zijn blij dat we de weg naar zijn laatste rustplaats vanuit hier mogen starten. Bij alle voorbereidingen voor de begrafenis zijn we echt opmerkelijk geraakt door de openheid, toegankelijkheid en bereidheid van alle betrokkenen om pa zijn uitvoer mogelijk te maken. Wij danken daarvoor de gemeente en haar voorganger, dominee Floor. Bij de voorbereiding van vandaag waren er volgens natuurlijk heel veel momenten van verdriet. Intens verdriet dat wij onze vader moeten gaan missen. Maar ook hebben wij terug kunnen denken aan momenten van dankbaarheid en blijdschap die we hebben gekregen van een vader zoals die is geweest en die Johan en mij gebracht hebben tot wat wij nu zijn. Daarom vanaf deze plaats willen we stilstaan bij een aantal goede herinneringen aan hem en jullie laten weten hoe belangrijk onze vader voor Johan en mij was. Pa was eigenlijk altijd in zijn eigen kracht op de achtergrond voor Johan en mij aanwezig. Het was een harde werker en een arbeider.
En hij was geen dominant of gebiedende man van gij zult nu dit of je moet nu dat niet doen. Hij gaf erin ons de eigen ruimte om ons te kunnen ontwikkelen. Altijd waar mogelijk wel met een vaderlijk advies, soms met een waarschuwing. De beslissing lag altijd bij ons, meestal bij ons. Hoe moeilijk dat voor hem ook soms was om te accepteren. Ik kan me herinneren dat het voor hem heel erg moeilijk was toen ik in de examenklas van het VWO na mijn eerste tentamenperiode zei dat ik met school ging stoppen vanwege examenvrees. Het was heel moeilijk, maar hij accepteerde mijn keuze. En ik prijs me gelukkig dat ik later heb kunnen laten zien dat ik me op een andere manier heb kunnen ontwikkelen dan via het schoolse systeem. Pa was zijn hele leven, zoals ik al zei, echt een harde werker. We zien op de foto's als tiener al op de bakfiets brood bezorgen. Zijn eerste werk was dus bakker op Flakkee en later in Rotterdam. Vervolgens werd hij productiemedewerker bij de rubberfabriek in Hellevoetsluis in ploegendienst. En daarnaast thuis stansen, voor mensen die dat niet weten, dat is met een klein pijpje stukjes rubber uit een matje slaan als thuiswerk naast het gewone werk. En, dat ik ook wel wil vermelden, is hij had ooit een idee in de ideeënbus gedaan. En daar heeft hij 50 gulden destijds nog voor gekregen. Wat had hij nou bedacht? Hij had bedacht dat je als je vloeistof met een trechter in een jerrycan gooit, dat je niet zoveel vloeistof verspilt als je dat van jerrycan in jerrycan gooit. Nou, de rubber, zoals die fabriek ook al werd genoemd, die heeft daar waarschijnlijk tienduizenden gulden mee uitgespaard. Maar hij was vooral blij dat hij een idee had om bij te dragen voor andere mensen. En die daar wat mee konden. En daarna werkte hij als conciërge op de scholengemeenschap van Hoge van der Barneveld in Rotterdam. Periode waar we ook heel veel herinneringen aan hebben. Ik wil het zelfs eentje memoreren. En dat hij in het school een beetje wat dichter bij de natuur wilde brengen. En een heel aquarium, een hoekaquarium van 3x3 meter in ging richten. En dat was echt zijn ding, dat aquarium. En daarnaast, naast die periode bij de conciërge op de scholengemeenschap, ging die ook naast die fulltime baan wel eens 's avonds en 's nachts en in de weekenden werken bij Bels Bakkerij aan de Wolfersbocht in Rotterdam. Kortom, een echt harde werker. Maar Johan en ik hebben altijd ervaren dat hij dat niet alleen deed voor ons dagelijks brood. Hij werkte ook vooral om ons te kunnen laten studeren en onze hobby's te kunnen laten oefenen. Voor zichzelf had hij niet zoveel nodig. Met zijn werk ondersteunde hij zijn gezin. En vooral Johan en mij. En er waren misschien wel eens periodes dat we dachten dat we het wat minder breed hadden. Maar wat we echt nodig hadden, dat was altijd aanwezig. En hij was er altijd. Er was ruimte voor vakanties en het kunnen uitoefenen van onze hobby's. Voor Johan was dat het surfen en het turnen. Waar veel heen en weer gereisd bij zat. En voor mij het zweefvliegen, waarbij hij me vanaf maart tot en met oktober, nou, met enige regelmaat, eigenlijk de meeste weekenden wel naar Ypenburg bracht om mij te kunnen laten vliegen. Daar zijn we hem echt dankbaar voor. Maar Pa had ook zijn recreatieve en zijn ontspannende kant. En onze oudste en fijnste herinneringen gaan terug naar de zomervakanties in het buitenland. En verschillende familieleden hebben daar deel aan, hebben dat ook meegemaakt. In Duitsland kwam ik tot het inzicht dat er nog ander geld bestond dan alleen de gulden. Ik had de mark en die werd niet verdeeld, die had geen kwartjes. Maar die geeft al 20 cent. Nou, dat was voor mij zo'n openbaring, dat herinner ik me tot op de dag van vandaag nog. En we waren in Italië. De brug der Zuchten, het San Marcoplein, de duiven. Dat zijn allemaal herinneringen die ons als kind bijgebleven zijn. Maar ook dat als je op het meer van Coldenazzo s'nachts met ome Bert ging vissen in de boot voor ome Bert. Met een touwtje aan zijn vinger. En er werd nog wel eens wat gevangen ook. Ik kan me niet meer goed herinneren of we het hebben gegeten. Maar we werd wel gevangen. En vissen. Ja, dat is sowieso trouwens zijn favoriete bezigheid. Ook daar hebben Johan en ik hele mooie herinneringen aan. In de Singels bij de Wilbertoord, waar we zijn opgegroeid. Palingvissen met ome Rien in het Zuurdiep en Dintelhaven. Altijd is met kappelaars aan, zagers of pieren steken op het slikken bij laag water. We gingen van de kant af vissen, maar veel mooier was het voor ons om met de boot van oma Aad het voorkrak op te gaan. Het mooiste wat er was. Wacht op opkomend water bij de sluis, buiten boordmotor aan. De sluis door, grote water op, water in je gezicht. Het is echt prachtig om samen te doen met pa. De ene dag was de vangst natuurlijk beter dan de andere dag. Maar die ene dag was de vangst uitzonderlijk goed. Met z'n drie hadden we ongeveer, denk ik, 40 of 50 hele mooie, flink formaat platvis gevangen. Schaar. Een van onze beste vangsten ooit. Het was een mooie dag. Zelfs een uitzonderlijk mooie dag. Het was ook echt die dag dat we voor de terugvaart vergaten het zware en volle levensnet binnenboord te halen. Op het moment dat het schoonmaken van de vis kon beginnen, staarden we alle drie naar het afgeknapte touw. Dat vrolijk in de winter op de golven buitenboord heen en weer danste. De complete vangst, met levensnet en al, terug naar de bodem. Joden en ik waren, we schatten, 13 en 17 jaar oud. En dat was zo'n dag dat je als tiener toch weer hele enkele nieuwe woorden leert. En ik verzeker jullie, de woorden naar de haaien, die kenden we al. De autoweg terug naar Rotterdam verliep in diepe stilte. Andere primaire herinneringen hebben wij aan onze tijd in de caravan op Ouddorp. Dat was Pa's lust en zijn leven. Aanvankelijk op het fort, in Haringvliet. En later op de Kleppenstee in Ouddorp. Vooral de periode op de Kleppenstee herinneren we ons als erg fijn. We hebben hier vele weekenden en ettelijke mooie zomers doorgebracht met elkaar en met de familie. Met neven en nichten struinden door de duinen en de dagen leken eindeloos. En de caravan zag er altijd van binnen, maar ook van buiten, tiptop uit. Die caravan en campingplaats kun je natuurlijk zien als de voorloper van wat nu de Hornbach reclame is. Er is altijd wat te doen. Maar het werken hier was voor Paat puur ontspanning. Samen met het barbecuen en ook weer hier met het vissen. Het waren fijne en leuke activiteiten. We speelden veel tafeltenniskampioenschappen met de familie, die ons regelmatig kwam bezoeken. En pa deed mee. Een ander terugkeer in het project was het oliebollenbakken. Rond de feestdagen en ook spontaan soms op andere momenten. Altijd vol bewondering beleefden Jo en ik de noodzakelijke voorbereidingen. Grote 50 liter kuipen werden klaargezet. Vele kilo's bloem stonden de avond van tevoren te wachten op de keukentafel. Evenals de krenten in de week of rozijnen. Het verschil is Johan en mij nog steeds niet duidelijk. Zittend op zijn knieën de andere ochtend met het beslag geslagen. Met zijn sterke, pezige arm. Alle ingrediënten werden met respect behandeld. De levende gist. De precies afgemeten hoeveelheid zout. En bij Johan staat tot vandaag in zijn geheugen gegrift een flesje bier. Dat in het beslag niet mocht ontbreken. En eentje om op te drinken. Dat natuurlijk ook niet. De spanning van het rijzen van het deeg. Doorslaan. En het bakken in de grote gietijzeren pan waar zo'n 20 bollen tegelijk in gingen. We genoten zelf natuurlijk als eerste van die lekkere warme bollen. Die pa, ook in zo'n magisch kunstje, met zijn blote handen uit het vet halen. En daarna gingen Jo en ik de straat door. Langs buren, vrienden, bekenden. De oliebollen bezorgen die ze bij pa hadden besteld. En dat ging toch echt wel altijd om grote hoeveelheden. Hij pakte per keer wel vele, vele honderden. Maar dominee memoreerde dat ook zojuist. Vanwege gezondheidsklachten is pa vroeg moeten stoppen met werken. En we weten dat hij het altijd moeilijk heeft gevonden. Voor zijn gevoel kon hij niet meer bijdragen. En voelde hij zich nutteloos. En het heeft geruime tijd geduurd voordat hij daarin heeft kunnen berusten. Hij heeft in die tijd wel hobby's opgepakt. Moestuinen waren sowieso al een familiebezigheid. Op de Klapdijk, toen in die periode dat hij nog 55% werkte. Was de binnenplaats omgetoverd tot iets wat je een voorloper van de hedendaagse stadstuin zou kunnen noemen. Tomaten, diverse soorten groenten en niet vergeten de smaakvolle aardbeien. Ze werden met zorg opgekweekt en door ons met plezier en smaak geconsumeerd. De eerste jaren gingen de bonen nog in de werkpotten, in het zout. Niet werkpotten, de wekpotten. En later vroren we ze in. We hadden een vrieskist en dat was redelijk modern voor die tijd. Later raakte pa bedreven in het maken van scheepjes in flessen. En zelfs borduren en schilderen gaf hem de innerlijke rust die hij op dat moment zocht en nodig had. En later, na de geboorte van zijn kleinzoon Alex en de kleindochters Nikki en Lizzie, was hij vooral bezig om trots te zijn. Dus deze week nog vonden Johan en Teerza bij de voorbereidingen nog mappen vol met bewaarde knutsels en tekeningen voor opa uit de peuter- en kleutertijd. Hij bewaarde ze allemaal. Ik kom nu tot een afronding van onze herinneringen. Er zijn er veel meer, maar deze zijn de die we met jullie hebben kunnen en willen delen. Pa die zocht kracht in zijn zwakheden en in zijn geloof. Dat blijkt ook uit de keuzes voor de liederen en de teksten die hij voor vandaag heeft uitgezocht. Zo mooi verwoord door dominee Floor. Johan en ik zullen hem vooral herinneren als een integer, bescheiden en hardwerkende vader die altijd in dienst stond van zijn gezin. We hebben altijd de kracht en het doorzettingsvermogen in hem gezien. Ook toen het wat minder met hem ging. Uit zijn voordeel hebben wij onze kracht gehaald. En dit heeft Johan en mij gemaakt tot wat wij nu zijn. Maar daarvoor zullen we je altijd dankbaar zijn. De laatste jaren, en zeker de laatste maanden en weken, heb je qua gezondheid niet gemakkelijk gehad. Vanwege je rotsvaste geloof in God was je absoluut niet bang om te overlijden. Maar je hoopte wel dat niet langs een te lange lijdensweg. Zo goed als mogelijk hebben wij, en met name in de laatste maanden en weken, Johan en Teresa, jou zeer intensief erin proberen bij te staan. We gaan je nu de rust geven die je hebt verdiend. We hebben vrede mee dat je bent heen gegaan. Het is volbracht. En we zullen jou en wat je voor ons hebt betekend nooit vergeten. En zo goed als mogelijk overdragen op onze kinderen. En zo zal je in onze herinnering voortleven. Pa, we houden van je. Amen.